is this up here? Looks like this guy's broke down, Lord. You want me to help him? He is waving me down. Alright, Lord. Let's see what he wants. I hope he don't want money, because, you know, I don't have any. Hey, man.
Hey, I'm so glad you stopped, man. You're the only one that's answered the call. I've been praying all night. Nobody stopped. Look, I ran out of gas, and I was just wondering. I mean, I really need this car tomorrow, and, you know, I'm stuck out here. I'm just wondering maybe if I could have some money.
Some money?
Yeah.
Let me see what I got.
Patrick, am I not your provider?
Yeah, here's 20, man. It's my last 20.
Thank you. You're a godsend, man. I really have blessings.
Hey, you have a good night.
Thanks.
You sent somebody, you'll send somebody, Lord. I need help. I will praise you in the storm. Maybe it'll work now. Let's see. Come on.
My strength is almost gone. How can I carry on?
Call somebody. Let's see. Here we go. I'm pick up. Anthony. Hey. Anthony. I can't hardly hear you. Where are you? Out on the lake. My car's broke down. I'm out of gas down the road. Down there by the C-Mart. Yeah. Yeah. It's okay. That's alright. I'll call somebody else. That's alright. I'll talk to you later. Okay, buddy. See ya. Bye. Lord. Lord, come on. I can't sit here all day. I got things I gotta do, Lord, you know. Come on. Lord. I don't even see any cars. Here comes one. Lord, have him stop, Lord.
Lord, you know I can't stop. I've got a hair appointment. I can't be late.
I can't because I'm going to meet my boyfriend, and if I'm late, Lord knows what I would have to deal with. I just can't do it. No.
Lord, you know I can't stop. I have to get to work. I'm in a hurry. You know, I have to get to work. I can't be late, so I can't stop, Lord. I don't have time for this right now.
No, Lord, I can't. You know how the pastor is. I can't be late to church. Please, no.
What time is it? mess. I've been here for like 2.5 hours. I've called people, nobody's answered. Nobody will stop. Why won't anybody stop, Lord?
Patrick, my son, I put out the call, but I cannot make them answer.
Goedemorgen allemaal. Het is ook voor het eerst dat ik het filmpje zag. Dus ik moet nog even een toepassing vinden. Maar ik denk op zich, de toepassing is er al. Iedereen zal zich wel hierdoor aangesproken voelen. Ik moest een beetje denken aan de barmhartige Samaritaan. Daar gaan we het niet over hebben, maar al die auto's. Het leek wel of heel dat land christelijk is. Iedereen die voorbij rijdt is een christen, maar niemand heeft tijd. Laat het maar even bezinken, het filmpje. Ik wil u wat vertellen. Vorig jaar toen ik nadacht over de tijd dat ik dit jaar hier mag zijn, met u het woord mag openen. Ik heb nagedacht over welk thema belangrijk kon zijn. En de Heer legde mij een woord op het hart. Niet een prediking zozeer, als wel gewoon één woord, dichterbij. Het woord dichterbij kwam zo in mijn hoofd en ik liet dat bezinken. En ik vulde automatisch dingen in als ja, dichterbij God, dichterbij zijn woord, dichterbij elkaar. Het zijn toch wel dingen die een brandend verlangen in mijn hart zijn. En ik hoop ook bij u. Ik vind het ook een inspirerend vertrekpunt voor een aantal predikingen die hierover gaan. Je komt dichter bij God als je zijn woord serieus neemt. Als je daarnaar gaat leven, als je daarnaar gaat handelen. Dan kom je dichterbij bij God. En je komt ook dichter bij elkaar als je Gods woord, als dat woord van God in je leeft. Als dat brandt in je, als dat iets met je doet, als dat werkzaam in je is. Dat zijn allemaal voorwaarden voor verandering, voor dichterbij God kunnen komen. En ik wil bidden eigenlijk, laat dat woord vanmorgen ook tot je spreken. Laat er een verlangen in je staan, misschien een nieuw verlangen, om inderdaad dichterbij te komen, dichterbij zijn woord, dichterbij God zelf te mogen naderen en ook dichterbij elkaar. Vandaag wil ik beginnen met de eerste van een serie overdenkingen uit een wel heel bijzonder Bijbelboek. Nou weet ik niet of u een favoriet Bijbelboek hebt, dat u een boek hebt wat u graag leest, waar u veel uit leest, wat steeds weer tot u spreekt. Hebt u dat? Ik hoor niets. De psalmen, ja, dat ligt voor de hand. Dat is voor velen denk ik ook zo. Maar waarom? Daar zit alles in, ja. Het is eigenlijk het hart van de Bijbel, hè? Het midden van de Bijbel zou je kunnen zeggen. En daar zit inderdaad alles in. Zijn er nog andere boeken die bij u geliefd zijn en waar u veel uit leest? Brieven misschien? Filippenzen, heel praktisch. Nog andere dingen? Sorry? Spreuken, ja. Je kan dat alleen niet achter elkaar lezen, hè? Dan wordt het een beetje te veel. Dat zijn scherpe ingrediënten. Wat dacht u van het boek Leviticus? Is er iemand die het boek Leviticus als een lijfboek heeft? Ik ken eigenlijk niemand die dat boek graag leest. Als je wel eens de Bijbel van kaft tot kaft hebt gelezen, dat je als voornemen hebt genomen, ik ga de Bijbel gewoon in 2 jaar doorlezen. Nou, dan denk ik dat u bij het boek Leviticus wel even geworsteld zult hebben. Maar waarom is dat boek nou toch zo impopulair? Komt dat door dat hele gedoe met die offers die niet meer relevant zijn? Omdat de priesterdienst niet meer bestaat in die vorm? Komt dat omdat we niet meer onder de wet zijn? Sowieso niet. Omdat die wet sowieso niet meer bindend is? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, dat boek dat is verouderd. Dat is eigenlijk ja, alleen nog maar van historisch belang voor ons, moderne mensen, moderne christenen. Veel christenen voelen zich ongemakkelijk bij het lezen van dat boek Leviticus. Het staat vol met discussies over seks en geweld en over bloed en dood. gedoe rond menstruatie en zaadlozing. Ja, het komt heel dichtbij. Het is niet alleen iets wat op je leven van alle dag betrekking heeft. Nee, het komt zelfs je slaapkamer binnen. Het gaat zelfs over het eten van sprinkhanen. Nu vraag ik je. Als je er goed over nadenkt, dan vraag je je af waarom dat boek eigenlijk is opgenomen in de Bijbel. En dan bedoel ik die samenstelling van al die oud-testamentische en nieuw-testamentische boeken, brieven, geschriften, die wij de Bijbel noemen. Dat dit boek, deze boekrol, die wij Leviticus noemen, destijds deel uitmaakte van de Tora, de wet, dat is te begrijpen. Maar wat hebben wij christenen nou nog aan dat boek? Wel, de vraag stellen is een beantwoorden. Het is Gods woord, dat in de eerste plaats. En het heeft een ongekend diepe, kostbare lading, die ook voor ons relevant is. Maar die we soms maar heel oppervlakkig kennen. En gemeente, ik wil de uitdaging met u aangaan om wat van die lading, die kostbare lading, uit dat boek naar boven te halen en dat met u te delen. En misschien is het een idee dat u zelf dat boek, dat Leviticus-boek, nog eens de komende tijd gaat overdenken. En misschien eens wat aantekeningen maakt wat u aanspreekt en wat het voor vragen bij u oproept. Ik ga eerst eens het eerste hoofdstuk met u lezen vanmorgen. Leviticus hoofdstuk 1, als het goed is, dan kunt u meelezen op het scherm. De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem: zeg tegen de Israëlieten, als iemand van jullie de Heer een offer uit de veestapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn. Wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen, zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de Heer het zal aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. Hij moet de stier slachten ten overstaan van de Heer, en de priesters, de zonen van Aaron, moeten het bloed naar het altaar brengen dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat, en het tegen de zijkanten ervan gieten. Het offerdier moet worden gevild en in stukken gesneden, en de zonen van Aaron, de priester, moeten een vuur op het altaar aansteken en er hout op leggen. De priesters moeten de stukken vlees van het offerdier met de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. De ingewanden en de poten van het offerdier moeten met water gewassen worden en de priester moet alles op het altaar verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt. Wie een schaap of geit als brandoffer aanbiedt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het slachten aan de noordkant van het altaar, ten overstaan van de Heer, en de priesters, de zonen van Aaron, moeten het bloed tegen de zijkanten van het altaar gieten. Het dier moet in stukken worden gesneden en de priester moet de stukken vlees met de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. De poten en de ingewanden moeten met water gewassen worden en de priester moet alles naar het altaar brengen en het daarop verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt. Wie een vogel als brandoffer aan de Heer aanbiedt, die moet een tortelduif of een jonge gewone duif nemen. De priester die moet het offer naar het altaar brengen, het dier de kop afknijpen, ziet u het voor zich, en die op het altaar verbranden. Het bloed laat hij uitlekken langs de zijkant van het altaar. Hij moet de krop, dat is het darmkanaal, met inhoud verwijderen en weggooien op de ashoop aan de oostkant van het altaar. Zie hoe nauwgezet de instructies zijn. En daarna scheurt hij de vleugels in zonder ze los te trekken en verbrandt hij de vogel op het houtvuur op het altaar. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt. Tot zover. Ik hoop dat u sterke maag hebt, dat u stevig gegeten hebt vanmorgen. Ik kan me voorstellen als u dat zo leest dat u al gauw afhaakt. Ik denk, nou, er zijn leukere stukken in de Bijbel. Maar toch, zoals gezegd, het is een jammerlijk feit dat Leviticus bij het merendeel van de christenen niet of nauwelijks bekend is. Als het gaat om de hoofdlijnen, dan lukt dat nog wel, maar gaat het om de details, dan wordt het toch wel wat moeilijker. Bij het Bijbellezen aan tafel worden soms hele stukken overgeslagen. Zeker als er kinderen bij zijn. En met dat stuk wat we gelezen hebben, kunnen we het allemaal heel goed begrijpen. Dat we dat niet voor onze kinderen hard gaan voorlezen. Hè, Kneul? Hij zal dat denk ik nog niet zo beeldend voor zich zien. Maar ik heb een kleinzoon, dat zou ik toch niet willen wagen. Ja, soms wordt dus Leviticus helemaal niet gelezen, omdat men die beschrijving van al die offers en die rituelen saai vindt en onaantrekkelijk. Het staat ver van ons af. Er is immers geen tempeldienst meer. Wij kennen dat offer eigenlijk niet zo. Er wordt ook niet meer geofferd. Bovendien, alles is in Christus vervuld. Dus waarom zouden we dat oude boek over die offers en rituelen nog lezen? Nou, ik denk, ik weet haast wel zeker, dat we veel zullen missen als Leviticus niet meer gelezen wordt. Als het niet meer onderdeel van uw lezen uitmaakt. En niet in de laatste plaats met het oog op Christus. Dit boek dat verheldert namelijk ons zicht op de betekenis van Jezus. Wie hij was, wie hij is, wie hij zal zijn. En wat hij voor de mensen gedaan heeft. Het raakt eigenlijk de kern van ons geloven. Weet u dat besef, dat het de kern van ons geloven, van het geloof raakt, dat leefde in Israël wel. In het oude Israël, daar kreeg dat boek juist veel aandacht. En ik las ergens dat Leviticus het eerste boek was waar men de kinderen in Israël over vertelde. Dus de vaders en moeders die begonnen niet met verhalen over de schepping en de avonturen van Abraham en David en al die geloofshelden, die zo beeldend tot ons en tot de kinderen zeker kunnen spreken. Nee, ze lazen het derde boek van Mozes over de offers. Dat is opmerkelijk, vindt u niet? De kinderen van Israël, die werden dus eigenlijk grootgebracht met Leviticus. En dan is het toch een beetje vreemd dat dat boek in de meeste kinderbijbels die wij kennen niet eens een plaats heeft. Leviticus raakt dus de kern van ook ons geloof. En ik denk dat het niet toevallig is dat Leviticus het derde van de vijf boeken van Mozes is. Het staat zeg maar ook in het midden van de Torah, zoals de psalmen in het midden van de Bijbel zo'n beetje staan. Zo staat Leviticus in het midden van de Torah. Het is zeg maar het hart van Gods wet. In het Hebreeuws heet dit boek Vayikra. Zo spreek je het uit, Vayikra. En dat is naar de eerste woorden waar het boek mee begint. God riep Mozes in dit geval. En dat vind ik mooi. Door de hele Bijbel heen komen we dat tegen, hè? Dat God mensen roept. Hij staat niet fluisterend om een hoekje. Nee, hij roept mensen. En kennelijk hebben we dat nodig, dat mensen erbij geroepen moeten worden. En als het gaat over roepen, over Gods roepen, dan gaat er ook iets wezenlijks veranderen. Telkens als God roept, dan staat eigenlijk al het andere stil en dan gebeurt er iets wezenlijks. Denk aan het paradijs waar God Adam riep en er was iets vreselijks gebeurd en het had grote consequenties. En dat is ook hier in Leviticus het geval, dat begint dus met de Heer riep Mozes. In het Hebreeuws staat het letterlijk en de Heer riep Mozes. En dat is een beetje opvallend om zo een boek te beginnen, om een nieuw boek te beginnen met dat woordje en, dat voegwoordje en. Dat is vreemd. Een voegwoord verbindt immers twee zinnen met elkaar of twee zinsdelen met elkaar. En je zou er iets voor verwachten, dus dan kan je terugbladeren en wat kom je dan tegen? Het boek Exodus. Het boek Exodus met als vervolg het boek Leviticus. Dat wordt daarmee verbonden en daarom begint dat boek met en God riep Mozes. Dus Leviticus moet gelezen worden als een vervolg op Exodus. Het vult dat boek aan. En dat is ook goed te begrijpen. In dat boek Exodus werd Mozes ook al geroepen, u weet het, bij de braamstruik. En hij werd geroepen om Gods volk te verlossen en om Gods volk uit te leiden, de woestijn in, op weg naar het beloofde land. En in dat boek kunnen we lezen dat God in het midden van Israël is komen wonen. Hadden ze vele jaren in de slavernij in Egypte geleefd, moeten werken. En leek het alsof God ver weg was. En nu komt God dichterbij in de persoon van Mozes, die hen uitgeleidt en die hen de woestijn inleidt. En dan opdracht geeft om een tabernakel te bouwen. En dan komt God in hun midden, als het ware van de berg af. En dan komt hij in hun midden wonen. Ja, en eigenlijk lijkt alles daarmee gegeven wat God zou kunnen geven. Meer dan wonen in hun midden, zoals blijkt dan uit het verhaal van de tabernakel. Dat heeft God toch eigenlijk niet te bieden, zou je zeggen. Maar Leviticus vertelt dat God nog meer te geven heeft. Vanuit de tent van de samenkomst roept hij zijn volk om bij hem te komen, om dichterbij te komen. En de naam van die tent die onderstreept ook eigenlijk al heel mooi Gods bedoelingen. Hij wil samenkomen, hij wil ontmoeten met zijn volk, om zijn volk daar te ontmoeten. En daarom roept hij. Hier in dat eerste vers, daar lijkt het alleen om Mozes te gaan en God riep Mozes. Maar de klank van de roeping, die gaat verder. En als je zo dat boek doorleest, dan zul je zien dat God blijft roepen heel dat boek door. Je zou bijna zeggen, God lokt de Israëlieten uit hun tent, letterlijk, naar de tent van de samenkomst. En ook al is de Almachtige in hun midden, dan is het niet ondenkbaar dat het volk toch aan hem voorbij gaat en langs hem heen leeft. En dat is niet wat God wil. God verlangt juist te weten hoe het met de mensen gaat. En hij zoekt de mensen op. God is betrokken. En dat beeld dat zien we ook weer spiegeld in Jezus Christus en in de gemeente. Ook vandaag roept de Heer om dichterbij te komen en om hem te naderen. Om naar de tent van de samenkomst, zoals hier vanmorgen, te komen voor een ontmoeting met hem. En Leviticus spreekt ook ons aan over onze omgang met God. Hoe gaan we met God dan om? Hoe wil God dat we met hem omgaan? Hebben we vluchtig contact met hem? Ik denk dat dat voor heel veel mensen zo opgaat. Dat ze vluchtige contacten met God hebben. Een gebed, een kort stukje lezen. Maar komen niet echt aan een relatie toe. Een echte, diepe relatie. Dat is namelijk kenmerkend voor de tijd waarin wij leven. Druk met van alles en nog wat. Maar de meeste relaties zijn niet echt diepgaand. En wat tussen mensen onderling al geldt, dat gaat nog meer op voor onze omgang met God. Ook in die relatie kan het er oppervlakkig aan toe gaan. En Leviticus is eigenlijk één groot pleidooi om het zover niet te laten komen. Het laten wegzien naar verdieping en naar diepgang in de omgang, in de relatie met God. Dus God roept. Nog steeds. En wat nou als iemand daarop ingaat? Als iemand die roep wil beantwoorden en tot God wil naderen? Nou, vers 2 hebben we gelezen, zegt, als iemand van jullie de Heer een offer uit de veestapel wil aanbieden, dan moet dat een rund, een schaap of een geit zijn. In de grondtekst staat het volgende, wanneer iemand onder u de Heer wil naderen, dan zal hij een toenadering brengen. Zo is het letterlijk ook vertaald in de eerste vertalingen, een toenadering. Een toenadering, ja, daar wordt natuurlijk een offer mee bedoeld, een toenaderingsgave. Israël kon alleen maar tot God komen, tot God naderen, dichterbij komen, met een toenaderingsgave, met een offer. Je kon niet met lege handen bij God komen. Je kon niet zomaar die tent binnenwandelen en ergens gaan zitten en genieten van God. Nee, dat was gauw afgelopen. Zeer waarschijnlijk. Er waren strikte regels. Je mocht alleen maar naderen met een offer. En dat is het eerste wat Leviticus over die toenadering zegt. Wie tot God wil komen, die zal voor alles met een offer moeten komen. Het geslachte paaslam, eerder gelezen in Exodus, waarvan het bloed aan de deurposten de Israëlieten vrijwaarde van het oordeel, dat staat eigenlijk aan het begin van de verlossing van Israël uit de slavernij van Egypte. Die oud-testamentische offerdienst die is door God ingesteld toen Israël in de woestijn was, op weg naar het beloofde land. Niet in het beloofde land, als je er eenmaal bent, dan gaan we dat doen. Nee, op weg, zoals ook wij op weg zijn en de relatie gelukkig tot stand kan komen. En centraal in de Israëlitische offerdienst stonden dus het dagelijks brandoffer en het jaarlijkse zondoffer. Dagelijkse brandoffers, moet ik zeggen, want iedereen kon een brandoffer brengen. En jaarlijks werd er een zondoffer gebracht. En daarnaast waren er 5 soorten van offers die de individuele Israëliet mocht of moest brengen. Dat waren de brandoffers, de spijsoffers, het vredeoffer, of ook wel het dankoffer genoemd, het zondoffer en het schuldoffer. En over deze offers gaan die eerste 7 hoofdstukken van Leviticus. Nou, het voert allemaal te ver om die allemaal wat erover gezegd en geschreven wordt te bespreken en de diepere zin daarvan uit te leggen. Ik ga ook geen diepgaande studie geven. Het is eigenlijk wat meer gedachten vertolken over die kostbare lading. En daarom wil ik op twee dingen wijzen. Het eerste is dat alle offers iets gemeenschappelijks hebben. En dat is namelijk dat er bij alle offers bloed vloeit. Nou, zul je misschien zeggen, er is ook nog zoiets als het spijsoffer. Daar komt helemaal geen bloed aan te pas. Dat is waar, maar een spijsoffer, dat was slechts een aanvulling bij de andere offers, waar wel bloed bij vloeit. Het spijsoffer, dat staat ook niet op zichzelf. Het wordt altijd samen met een ander offer gebracht. En bloedvloeiing was namelijk essentieel in de offerdienst. En waarom? Nou, over dat bloed kunnen we lezen in Leviticus 17, vers 11. En daar staat dat de Heer het op het altaar heeft gegeven om verzoening te doen. En het ging om die verzoening. En het gaat ook nog steeds om verzoening. Dat offer was dus het middel waardoor Israël tot God kon naderen. Met dat offer kon men de Heer onder ogen komen. We weten inmiddels dat in de Heer Jezus Christus al die offers samenkomen. Dat al die offers een beeld zijn van en wijzen op de Heer Jezus. Hij was en hij is het ultieme offer dat eigenlijk alle andere offers overbodig maakt. Jezus zei het zelf al en dat heeft ook met deze offerdienst te maken. Johannes 14, vers 6, niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mijn offer. Het is dus alleen in hem, in Jezus, dat wij tot God kunnen naderen. Door hem hebben we ook de vrijmoedigheid, prachtig woord, de vrijmoedigheid om binnen te gaan in dat heiligdom. Hebreeën 10, vers 19 en 20 zegt het zo duidelijk. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom, zonder enige aarzeling eigenlijk, binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Nou, duidelijker kan het toch eigenlijk niet. Vanmorgen hadden we even een kort een woordje hierachter, toen we aan het bidden waren van, oh ja, de plaats van de collecte doen we aan het eind straks, dus we zijn het niet vergeten. En sommigen zeggen van, ja, je kunt ook maar de deur gaan staan, dan komt niemand er meer uit zonder nog iets aan de collecte te geven. En ik dacht, ja, stel nou eens dat we het aan het begin doen en dan niet een gewone collecte, maar we spreken voortaan af, omdat offeren is wat dichter bij het hart en het verstand te brengen. Dat u allemaal volgende week iets meeneemt, iets van uw goederen, iets kostbaars. Niet iets goedkoops, iets kostbaars. Neem eens een kostbare mantel mee. En die geeft u af aan de ingang. U heeft er twee, geloof ik, ingangen. Maar aan de ingang geeft u iets kostbaars af. U leent dat niet uit, u krijgt het niet meer terug, u bent het kwijt, u offert het. En dat doen we dus elke week. Iets van uw rijkdom, iets van uw materie afgeven. Dat geeft een beetje het beeld van wat het was om te naderen. Het kost je iedere keer wat. Nou, dat hoeft dus niet meer in die zin. Offer is anders geworden. Dankzij het offer van Jezus mogen we hier met vrijmoedigheid binnengaan, wetende dat onze schuld is betaald. Dat we niet iets moeten afgeven om de genade van God af te smeken. Dat is een prachtig beeld. En wees er maar blij om. Ik denk dat het heel wat minder mensen zouden zetten, na verloop van tijd misschien, als u zoveel kostbaarheden zou moeten afgeven. Goed, het eerste waar ik op wil wijzen is dus, naderen kan maar alleen door Jezus. En door de genade van God mogen we naderen. En het tweede dat ik over de offers wil zeggen, dat gaat eigenlijk over de volgorde waar de belangrijkste drie offers genoemd worden. Het meest bekende is eigenlijk het zondoffer, hè? En daar denken we ook meestal als eerste aan. En zo zien we het offer van de Heer Jezus ook. Hij was het ultieme offer voor onze zonde en van die van de hele wereld. Voor ons besef is eigenlijk dat zondoffer dus het eerste en het belangrijkste. En je zou dus verwachten dat het zondoffer hier in die reeks van offers die genoemd worden, die niet met willekeur daar opgezond worden, dat die als eerste genoemd wordt. Maar dat is nou juist niet het geval. In Leviticus gaat het brandoffer voorop. Het zondoffer dat komt zelfs bijna achteraan. Zelfs nog na het vredeoffer. En dat is eigenlijk best wel opmerkelijk. Het staat een beetje haaks op onze beleving. Het brandoffer, dat was het offer dat helemaal in rook opging. En die totale verbranding van dat offer, dat was een beeld van eigenlijk de totale overgave van degene die dat offer bracht. In dat offer gaf die gelovige zich helemaal aan de Heer. Hij wilde dat duidelijk maken, ik geef alles aan u, ik wil helemaal van u zijn. En het is juist met dit offer waarmee de zogenaamde offer Torah begint in de hoofdstukken 1 tot en met 7. Het brandoffer. Dus God roept en hij vraagt om te beginnen onszelf. Hij vraagt ons leven, helemaal. Daar begint het mee. En kijken we naar de evangelie, dan zien we eigenlijk precies hetzelfde. Ook die beginnen niet met Golgotha. Niet met de ontknoping. Nee, het begint met Jezus' toewijding. En ook daarin zien we dus dat niet het zondoffer voorop gaat, maar het brandoffer. Jezus begint met de vervulling van de wet. Hij wijdt zijn leven aan de dienst aan God. En de uiterste consequentie was het kruis. Maar hij bleef gehoorzaam tot in de dood. De eerste hoofdstukken van de evangelie die zijn dus meer een aanloop naar Golgotha toe. En ze vertellen ons een wezenlijk deel van Jezus' verlossingswerk. Ze tekenen ons Jezus in zijn toewijding, zeg maar als brandoffer, begrijp je? Mooi beeld. Tot slot wil ik nog wijzen op een groot verschil tussen de belangrijkste offers. En dan bedoel ik het brandoffer aan de ene kant en de zond en de vredeoffer aan de andere kant. Voor het brengen van een zond en vredeoffer had men in de regel een aanleiding. Er moest een reden voor zijn, of een oorzaak. Je kwam meestal met een zondoffer als je gezondigd had. En je bracht een vredeoffer als je reden had om God te danken. Hij werd daarom ook wel een dankoffer genoemd. Maar voor een brandoffer hoefde eigenlijk helemaal geen aanleiding te zijn. Zo begint het ook, hè, als iemand een brandoffer wil brengen. Je kon dat altijd brengen. Je was altijd welkom met een brandoffer. En dat de offer Torah nu juist met dit offer begint, dat is eigenlijk veelzeggend. Maakt veel duidelijk. Want in onze omgang met God hoeven eigenlijk zonde en dankzegging niet voorop te gaan. Dat is wel vaak zo. Ik zeg het nog een keer, in onze omgang met God hoeven niet de zonde en de dankzegging voorop te gaan. Weet u, het is niet zo dat God gespannen zit te wachten altijd totdat je je zonde weer eens beleden hebt. We doen veel fout in het leven, veel ongerechtigheid, de ene dag wat meer dan de andere voor ons gevoel. En we denken vaak van, nou, moet ik eerst beleiden. God wil eigenlijk niks anders horen dan wanneer ik eerst maar zeg van, God, sorry voor vanochtend, dat is helemaal fout gegaan. Of dat je je dankbaarheid hebt geuit over wat hij heeft gegeven. God geeft de hele dag mooie dingen. Als je mijn gezondheid laat opstaan. Het feit dat je misschien nog steeds werk hebt, is al een genade. En je hebt dan soms het gevoel van, ik moet dat maar noemen. Maar dat is eigenlijk niet eens zo, het is goed. Maar het is niet zo dat God gespannen daarop zit te wachten. Je hebt nog niet eens sorry gezegd. Of je hebt me helemaal niet bedankt. Nee, God heeft voor alles belangstelling voor jouzelf. Voor jouw leven, voor het leven van alle dag. Zo zie ik uit naar mijn kinderen en nu tegenwoordig ook naar mijn kleinkinderen als ze komen. En als er eens een keer iets gebeurd is of zo, dat vind ik dan nog niet eens zo belangrijk. Ik vind het fijn om ze te zien en ze te ontmoeten. En eigenlijk vinden we in die verhouding van het vader en het moederschap naar de kinderen toe heel veel hoe God naar de dingen kijkt en hoe God is. Daarom is dat beeld ook zo rijk. En dat is het eerste. Eigenlijk wat ik wil zeggen, of dat is wat ik in deze eerste overdenking uit Leviticus aan u wil meegeven. God roept ons om in de eerste plaats zo bij hem te komen. En wij worden uitgenodigd om alles wat ons als mens bezighoudt, wat ons treft misschien, bij hem neer te leggen. Onze strijd kan dat zijn met Gods woord, met het leven, de twijfel die we soms hebben, de vragen, onze moeite met het stilzwijgen van God. Soms voelen we ons zo verlaten. Dan zouden we wel een antwoord willen hebben, zoals die toch nog een kleine toepassing. Die automobilist die zei, ja, nou moet God antwoorden. Ik heb toch ook anderen geholpen, dus ik zit hier al uren te wachten. Dat zul je vast wel herkennen. En toch wil God het horen. Onze zorgen over mensen, er zijn altijd zorgen. Onze zorgen over de wereld, om ons heen, ons milieu. denk maar op, en zoveel dingen. Allemaal dat soort dingen die ons bezighouden. Elke dag deel het met God. Daar ziet hij naar uit. Ook je blijdschap, je vreugde. Over alles wat er nog te genieten valt. En dat is genoeg, dat is veel. Ook dat wil graag horen, spreek het uit. Daar hoef je niet voor te knielen. Dat kan je gaandeweg steeds noemen. Het is fijn om bij u te zijn, Heer. Om met u te wandelen. Het is heerlijk dat u bij me bent. Om in uw nabijheid te mogen verkeren. Om dichterbij te mogen komen. Geweldig. De Heer ziet ons graag komen. Hij ziet jou graag komen, elke dag. En dat kan dankzij het offer van Jezus. De rijkwijde beseffen we nauwelijks. Dus het brandoffer gaat voorop. Opdat ook wij alles geven. Elke dag weer. En daarom roept hij. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heere God, ik wil u danken, Heere. Lieve Vader in de hemel. Danken voor uw toenadering, Heer. Jezus Christus, uw enige Zoon. Door zijn offer zijn wij verlost van onze zonden en mogen wij nu vrijmoedig tot u naderen, dichterbij komen. Om bij u te zijn en van u te genieten. En wat is het een verademing hier om te weten dat u van ons geniet. Omdat wij uw kinderen zijn. Ook al zijn we zwak en schieten we zo vaak tekort, Heere. Dank u dat we eerlijk mogen zijn. En met onze gebreken en fouten bij u mogen komen. Wij danken u dat u ons leert hoe kostbaar vergeving is. Halleluja. Amen.